Ik denk dat de meesten hier aanwezig vanmorgen minstens toch al eenmaal de vier evangeliën hebben gelezen. En ik denk dat ik een open deur intrap vanmorgen, als ik hierop wijs dat onder de vier evangeliën, ja, Johannes, zijn evangelie ongetwijfeld wel de meest vreemde eend in de bijt is. Johannes die lijkt op een zeer unieke manier een heel eigen verhaal te vertellen over de Heer Jezus, dat precies los staat van de overige drie evangeliën. Er zijn in de afgelopen decennia al talloze pogingen ondernomen om wat Johannes heeft opgeschreven in harmonie te brengen met Matthäus, Marcus en Lucas, maar zonder veel succes. En de vraag is natuurlijk, waarom is Johannes dan zo anders? Waarom heeft Johannes zo'n unieke insteek? En daar wil ik als eerste toch een momentje bij stilstaan vanmorgen, want dat beïnvloedt natuurlijk in grote mate de manier waarop wij dit unieke evangelie samen met elkaar lezen. Ik geloof dat dit voornamelijk te maken heeft met de zeer nauwe en intieme band die Johannes heeft met de Heer Jezus. Johannes, die heeft een zeer bijzondere manier om zichzelf aan te duiden in het Johannes-evangelie. Weet iemand hoe Johannes over zichzelf spreekt? De geliefde discipel of de discipel die Jezus lief had. Inderdaad, viermaal vinden we in het Johannes-evangelie dat hij zichzelf zo benoemt. Maar de eerste maal dat Johannes over zichzelf spreekt, vindt hij pas halverwege het evangelie. Je kunt het lezen in Johannes hoofdstuk 13, vers 23. Een van zijn discipelen, hij die Jezus lief had, daar hebt u het, lag aan de boezem of in de schoot van Jezus. Die in de vertaling hebben in de boezem, de andere in de schoot. De kolpos staat er in het Grieks. Nu al moeilijk te doen, maar dat is wel een bijzondere uitdrukking, want dat vind je nog maar eenmaal terug in het Johannes-evangelie. We hebben het allemaal elkaar gelezen vanmorgen. En het is zoveelzeggend over wie Johannes eigenlijk is en wat hij in zijn evangelie ons wil schenken. We hebben het namelijk gelezen aan het eind van de inleiding van Johannes hoofdstuk 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de uniek geboren zoon, die aan de boezem of in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Identiek dezelfde uitdrukking. Nu, ik weet niet of het je opgevallen is, dat wil ik toch eerst onderstrepen. Maar Johannes, zijn verhaal is vooral geschreven in terugblik. Het is eigenlijk een nabeschouwing van wat Jezus gedaan en gesproken heeft, nu de geest van de waarheid gekomen is. De Heer had nadrukkelijk gezegd aan zijn discipelen op die laatste avond, tijdens die belangrijke gesprekken aan de maaltijd, had hij gezegd dat de geest van de waarheid zou komen. En de geest van de waarheid, die zou al zijn woorden in herinnering brengen, en hij zou hen volledig in de waarheid leiden. Wel kijk, zoals onze Heer Jezus aan het hart van de Vader van eeuwigheid gevonden werd, en hij ons verklaard heeft wie de Vader is, zo heeft Johannes ons in dit evangelie verklaard, in zijn evangelie, wie Jezus Christus is. Hij, die aan het hart van de Heer Jezus was, weet als geen ander wat de Heer Jezus in zijn hart droeg, toen hij die vele woorden sprak die de Vader hem gaf te spreken. Want zo is het dat we voor de eerste keer kennis maken met die geliefde discipel juist aan het begin van die laatste avond. En Johannes is de enigste die ons heel veel te vertellen heeft over die laatste avond. Begint in hoofdstuk 13 aan het eind en dan gaan de tafelgesprekken over Johannes 14, 15, 16. Niemand vertelt ons zoveel wat de Heer Jezus op die laatste avond heeft verteld als Johannes. En is het niet toevallig dat hij juist daar voor het eerst zichzelf openbaart als de discipel die aan het hart van de Heer Jezus gevonden wordt? Als het gaat om de toedracht van de woorden die de Heer Jezus heeft gesproken, is hij die gevonden werd aan het hart van de Heer Jezus, de man, de geknipte man, die ons kan vertellen wat er die avond echt gezegd is door de Heer Jezus. Hij is het die ons op een unieke manier verklaart wie Jezus Christus is in terugblik, Nu de geest van de waarheid gekomen is, gaat hij met ons en maakt hij een wandeling en toont hij ons wie Jezus Christus werkelijk is. Nu het stukje wat we vanmorgen gelezen hebben, vrienden, dat is, zoals ik al aangaf, de inleiding op Johannes zijn evangelie. Spijtig genoeg voor de meesten onder ons, denk ik, maar een Bijbelboek kent nu eenmaal geen inhoudsopgave. Het zal het misschien een stuk gemakkelijker maken voor u, hè, als u bij elk Bijbelboek een inhoudsopgave vindt, die u snel eens kunt overlopen om te zien wat de belangrijkste dingen zijn die de schrijver ons heeft te vertellen, maar dat vindt u niet. Maar wat u wel vindt, broeders en zusters, is een inleiding die ons steeds voorziet van een beknopte inhoudsopgave. Ja, u kent mijn favoriete spreekwoord. De sleutel hangt altijd aan de deur van een Bijbelboek. Wel, Johannes die geeft ons nogal een heel uitgebreide inhoudsopgave en maakt ons meteen bekend wat zijn vooropgestelde agenda is. Die unieke insteek die wordt al meteen duidelijk vanaf de eerste zin. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Zie je, Johannes zijn verhaal, dat begint niet in Bethlehem, niet in Nazareth en ook niet aan de oevers van de Jordaan. Maar het voert ons helemaal terug, tot in de eeuwigheid. Hij voert ons terug tot wat van eeuwigheid was en is. God en het woord, de genesis van onze kosmos. Het woord dat bij de Vader is, het woord de Logos. Ja, dat is geen concept of geen denkbeeld dat ergens in het ijle aan het rondzweven is, maar een goddelijk persoon, zo lezen we hier. Een goddelijk persoon in wie licht en leven is. Hij is de reden dat alles wat geworden is, zijn ontstaan heeft gekend. Hij is het woord dat alles leven schenkt en waardevol maakt. Want in hem, zo hebben we gelezen, is het licht dat ons menselijk bestaan, dat deze schepping aan ons menselijk bestaan, waarde en betekenis geeft. Zonder hem is er enkel duisternis en zinloosheid. En dat is nu het goede nieuws van Johannes, dat het tijdloze woord dat bij God was, vlees is geworden en zijn eigen wereld, zijn eigen kosmos is binnengetreden om te verblijven als mens onder de mensen. Het licht van de wereld is gekomen om ons te laten proeven wat het ware eeuwige leven is. Het ware eeuwige leven is God kennen. En het licht dat schijnt in de duisternis van deze gebroken wereld, ja, die hopeloos vervreemd is van zijn God en Maker, want wanneer hij komt in deze wereld tot het zijne, tot zijn kosmos, tot zijn schepping, dan kent zijn eigen schepping, zijn eigen mensheid hem helemaal niet. Zo is de mens bevreemd. Hij komt onder de mensen. Hij komt naar de mensen toe, om onder de mensen te verblijven. En ik denk dat we ons daar niet genoeg van bewust zijn wat het betekent. Daarmee bedoelt de Heer Jezus niet direct een bepaalde locatie, want als die vraag er ook komt in Johannes hoofdstuk 1 en vers 38, dan vinden we dat sommige van zijn trouwe volgelingen hem voor het eerst ontmoeten en ze hebben een vraag voor hem: Rabbi, meester, waar verblijft u? En dan is zijn antwoord: kom en zie. En dan leidt hij hen niet naar een bepaalde locatie, maar dan moeten zij hem gaan navolgen en gaan zij gaandeweg ontdekken waar hij zijn verblijf houdt. Dat is zo mooi in het Johannes-evangelie, want in zijn verhaal zien we dat hij ons meeneemt, Johannes, op een hele reeks ontmoetingen en indringende gesprekken met mensen. En dat begint bij Filippus, Nicodemus, Samaritaanse vrouw, noem maar op. Iedere keer zien we dat de discipelen hem navolgen en de Heer Jezus gaat mensen opzoeken. Ja, het vlees geworden woord, de unieke eerstgeborene zoon van de Vader, die is gekomen om onder mensen te verblijven, om er zijn woning te maken. Moest u daaraan twijfelen? Dat is eigenlijk die heerlijke paradox waar alles op uitdraait op die laatste avond. Dat probeert de Heer Jezus met handen en voeten uit te leggen op die laatste avond, dat hij moet heen gaan van hen om onder hen te kunnen verblijven. Als dat geen tegenstelling is. Jezus heen gaan naar het kruis en naar de Vader, dat is nodig om Gods inwoning voor te bereiden onder hen die hem lief hebben. Belangrijk om te zien, Johannes 14 vers 23 zegt de Heer Jezus, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Want de Vader en de Zoon, die willen zo graag thuis zijn onder ons mensen. Zie je? Dat is het uiteindelijke antwoord op de vraag uit hoofdstuk 1. Waar verblijft u? Waar verblijft u, Rabbi? In en onder de mensen die mij lief hebben. Daar maakt hij zijn woonplaats en zijn verblijf. Zo eindigt toch de Bijbel, broeders en zusters. Hoofdstuk 21, 22 eindigt het grote verhaal van de Bijbel in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar Gods eeuwige woonplaats onder de mensen is. En dat mag ons eigenlijk absoluut niet verbazen. Waarom niet? Omdat we van op de eerste bladzijde van de Bijbel, bij manier van spreken, vinden dat het Gods verlangen is om tot mensen te komen. Is het niet God die de mens opzoekt in de Hof van Eden in de avondkoelte om met hen te verblijven, om met hen te wandelen? Is het niet de Heere God die ook tot Abraham komt en hem roept om naar een land te gaan waar het Gods verlangen is om onder hen te verblijven? Is het niet God die komt tot de berg Sinaï en die verlangt te worden onder zijn volk in een tent? Er was een moment bij stilgestaan. God wil wonen in een tent onder de mensen. Een tent zoals iedereen. De tenten van zijn volk hadden verschillende compartimenten. Gods tent, die heeft ook twee compartimenten. Iedereen had zo'n wasbassijntje voor zijn tent staan, om zijn handjes te wassen om binnen te komen. God heeft ook zo'n wasbassin voor zijn tent staan. Koperen wasvat. Iedereen had een barbecue voor zijn huis, om zijn eten klaar te maken. De Heer had altijd ook een barbecue. Wordt altaar genoemd. Iedereen had in zijn tentje een tafel staan om de maaltijd op te dienen. God heeft ook zo'n tafel. Tafel met de toonbroden. Iedereen had in zijn tent een lamp om zijn tent te verlichten. De Heer God heeft ook zo'n lamp. De kandelaar. Iedereen had een zitje om op te gaan zitten in zijn tent. De Heer God heeft dat ook. De Ark van het Verbond. God is heel dichtbij. En hij wil zo graag onder de mensen wonen. Hij komt iedere keer weer opnieuw in de schrift tot ons. En daarom, broeders en zusters, is de menswording van het woord het hoogtepunt, de climax van Gods veelvuldige komen iedere keer opnieuw tot het zijne, tot deze wereld, tot deze kosmos, die hij heeft gecreëerd van meet af aan tot zijn woning, tot zijn tempel, paleis. Dat is het bedrijf, het laatste bedrijf in het boek De Openbaring van Jezus Christus. Is het niet Johannes toevallig die ons ook dit boek geschreven heeft? Daar, aan het eind van het grote verhaal, vinden we dat God zijn woonplaats wil maken onder de mensen. De hemelse stad Jeruzalem, die daalt uit de hemel neer. Hij gaat niet omhoog, maar hij komt naar beneden. Nu, dat is wel een merkwaardige stad, hè? Dat is een kubusvormige stad. Lengte, breedte, hoogte. 12.000 stadien. Vreemd, hè? Nu, er is maar één leefruimte in de hele Bijbel die kubusvormig is. En het is het Heilige der Heiligen en het tempelcomplex in Jeruzalem, waar God te midden van zijn volk woont in het beloofde land. Als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt, een kubusvorm heeft, wat zou Johannes willen zeggen? Dat dat God heiligdom is dan in Jeruzalem. En het meet 12.000 stadien in het vierkant. 12.000 stadien in het vierkant, dat was de oppervlakte van de toenmalig bekende wereld in Johannes zijn dagen. Begrijpt u wat Johannes ons wil communiceren? Gods heiligdom, Gods woonplaats is die nieuwe kosmos. En dat is waartoe het vlees geworden woord gekomen is. Om die woonplaats te bereiden hier en niet daar. Sorry dat ik zo nadrukkelijk zeg, maar we hebben het zo moeilijk als christenen om dat grote verhaal van God in ons hart te sluiten. We hebben er zo moeite mee, omdat we al zoveel generaties te horen krijgen dat we moeten leren met elkaar het aardse bestaan los te laten. En dat speelt ons geweldige parten. We moeten ons aardse bestaan achterlaten om ergens naar een ongekende, eeuwige bestemming te gaan die hemel heet. Maar als God hier komt wonen, wat gaan wij dan ginder gaan doen, vraag ik mij af. Zo eindigt de Bijbel toch, of lees ik Chinees? We worden eigenlijk tussen twee werelden weg en weer geslingerd. Dat is moeilijk voor ons christenen, want dat verscheurt ons. En toch, vrienden, weet ik dat je diep in uw hart van deze wereld houdt. We hebben deze afgelopen winter eigenlijk geen winter gehad. Maar kent u het gevoel als je nou zo'n hele lange, koude, kille, donkere winter buiten komt en die eerste zonnestralen dat heerlijke licht op uw gezicht schijnt? Wat voelt u dan? Heeft dat een invloed op mijn mens? Mijn vrouw die houdt ervan, hè, als het zo'n warme dag geweest is en plots begint het zo 5 francstukken te regenen, om na die regenbui, als de zonnestraal weer doorbreken, dan vindt ze niks fijner om op haar fiets te springen en een tour te gaan doen. Weet je waarom? Dat ruikt dan zo lekker, hè. Word je daar niet gelukkig en niet blij van? Als je deze namiddag een mooie wandeling gaat maken aan het strand en je ruikt die geur van de zee, word je daar niet gelukkig en niet blij van? En toch is het zo moeilijk voor ons, want er is iets in ons dat zegt van, ho, niet aan hechten, los van komen, het gaat hier allemaal kapot, het gaat hier allemaal een vuur opgaan, maar straks zijn we weg. Maar zie je, als je zelf zo'n tweestrijd hebt in je hart, hoe kan je dan als christen in deze wereld leven? Dat moet je mij toch niet keer uitleggen. Dat is niet gemakkelijk, hè, broeders en zusters. Het is verdraaid moeilijk om zo als christen in deze wereld te leven. En toen ik daar zo over nagedacht in de afgelopen week, kwam het mij duidelijk. Zolang dat wij de kosmos niet lief hebben als de Vader en de Zoon, gaan wij nooit onszelf hier te volle kunnen geven. Weet je hoe lief dat de Vader de kosmos had? Hij gaf zijn eigen Zoon om eeuwig leven te geven. De kosmos, hè? Niet alleen de mensheid, want wat is de mensheid zonder de schepping? De mensheid is de kroon van de schepping. Op de 6e dag, toen God alles geschapen had, kwam de kroon op zijn schepping. Mens. Ik weet het, misschien zeg je, maar ja, Jos, u vertelt ons dat nu regelmatig en we beginnen te snappen. Begint te komen, een beetje geduld. Ja, ik weet dat dat mijn verstand al wel snapt, maar ons hart is nog altijd niet gebracht op de plaats waar ons verstand ondertussen wel gekomen is. Iedereen zegt van harte ja, als hij dat hoort, amen. Maar is uw hart al zover? Zijn we al met ons hart waar ons verstand is? Ik ben ervan overtuigd, als wij dit verhaal van God, het grote verhaal, in onze armen sluiten en het in ons hart opnemen, dat het ons leven ondersteboven gaat keren, dan gaat het, ja, een heel ander beeld schenken van hoe we als christen in deze wereld horen te leven. Laat alsjeblieft, broeders en zusters, op deze paasdag, op deze opstandingsdag, Gods verhaal jouw verhaal worden en jouw hart vormen. Pas dan, geloof ik, gaan we echt beleven wat de Heer Jezus bedoelt als hij spreekt over de geest en de stromen van levend water die uit uw binnenste gaan vloeien. Er is slechts één manier om deze schepping lief te hebben zoals de Vader en de Zoon deze schepping lief hebben. En dat is door te erkennen wat dat deze schepping werkelijk is. Dat is Gods tempelhuis. Nieuwe schepping is Gods tempel. De volheid van de nieuwe kosmos is Gods heerlijkheid. Als de natuur, de gebroken natuur, nu al zo tot onze verbeelding spreekt en ons zo kan verwonderen, kunt u zich een beetje voorstellen wat dat een nieuwe schepping er gaat uitzien? Dat is wat de Heer voor ons heeft bereid, wat Hij heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. Dat is Gods wereld, Dat is de wereld van de Bijbel. En we moeten niet alleen met elkaar met Gods ogen leren kijken naar deze kosmos, naar deze schepping. Maar we moeten ook leren met Gods ogen kijken naar wie wij zijn. De mens is het enige levende wezen dat geschapen is om Gods beelddrager te zijn. En het Johannes 1 vers 14, dat kwam zo dicht bij mij in de afgelopen week. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. Als God tot het zijne komt in de zoon, dan openbaart hij zijn heerlijkheid in vlees en bloed. De mens is het enige geschikte medium waardoor dat God zichzelf kan communiceren in deze wereld, waardoor God gekend en begrepen kan worden. Heb je er eens over nagedacht? Als er Jezus gevraagd wordt, denk door Thomas, doe ons de Vader zien. Wat is Jezus' antwoord? Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Geen flardeken, hè? Maar wie mij heeft gezien, God geopenbaard in het vlees, heeft de Vader gezien. Dat liet mij gewoon niet los de afgelopen week. En toch is het zo moeilijk voor veel mensen om te bevatten en te leren aanvaarden en begrijpen dat God waarlijk mens geworden is. Waarom hebben sommige mensen dat toch zo moeilijk mee dat God mens geworden is? Ik moest daarbij denken, ik weet niet of je die beelden zo voor uw aandacht kunt halen. 1969, de eerste stap dat de mens op de maan zet. Zie je die beelden voor u? Zwart-wit beeld zo met die lijn die dat doorloopt. Zie dat voor u? Herinner u die woorden van Armstrong? Een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de mensheid. En wel, voor veel mensen is de menswording van Jezus Christus net zo onwaarschijnlijk en zo waaraf als de landing van de eerste mens op de maan. Dat geeft alles te maken met het feit dat we niet begrijpen welke waardigheid dat God aan de mens gegeven heeft. Denkt u echt dat het zo'n grote sprong was voor God om mens te worden? De psalmist in Psalm 8 stelt zich de vraag, maar jongens, waarom heeft God zoveel aandacht aan de mens? In Psalm 8, hij stelt de vraag, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? Weet je wat hij antwoordt? U hebt hem bijna als God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Een weinig minder dan God. Ja, ik weet, sommige van die vertalingen hebben engelen. Dat is de vertaling van de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Die hadden het ook al moeilijk om dat God te plaatsen, maar dat is de letterlijke tekst. Een weinig minder dan God. Of bijna goddelijk gemaakt. Denkt u dan dat het een grote stap is voor God om mens te worden? Nee. Het is een kleine stap. Een kleine stap. Die woorden van Armstrong die zijn wel betekenisvol. Het is een kleine stap van het woord om vlees te worden, maar het betekende een gigantische stap voor de mensheid, toen God tot ons kwam en mens werd onder de mensen. Het is geen afgang van de Heere God om mens te worden, broeders en zusters. Mensen die echt weigeren om te geloven dat God vlees en bloed heeft aangenomen, die betonen dat ze vooringenomen zijn door een veel te bekrompen beeld van deze stoffelijke materiële wereld en de mens. Een beeld dat ons aangepraat is door de moderne wetenschap, maar die vreemd is aan de Bijbel. De eerste christenen hadden het absoluut niet moeilijk om te aanvaarden dat God vlees geworden was. Ze hadden er niet moeilijk mee. Weet je waarom? Omdat het mensbeeld een klein beetje hoger was dan dat van ons. Maar als je een klein beeld hebt van wie dat de mens is in Gods ogen, aan wie dat de Heere God nochtans zijn ganse schepping, zijn werken, zijn meesterwerk heeft toevertrouwd, en alles aan zijn voeten onderworpen heeft, als je daar maar klein van denkt, dan ga je ook maar klein denken van het vlees geworden woord gekomen is tot het zijne. Dat is wat Johannes ons wil laten zien. Het begint zo hoog en zo heerlijk. Het woord is vlees geworden. Ik raad je aan, je moet maar eens lezen in Johannes, de laatste stukken. Ik vind dat zo bijzonder. De discipelen, Jezus is opgestaan en op een bepaald moment besluiten ze om weer te gaan varen en om weer te gaan vissen. Dan is er daar, die opgestane Heer, die daar een lekker, gezellig ontbijt bereidt aan de waterkant. Kunt u zich dat voorstellen? De opgestane Heer, die bezig is met een ontbijt te bereiden voor zijn discipelen. Dat is onze Heer. Onze Heer is niet veraf, hij is dichtbij. En we moeten hem echt leren kennen, broeders en zusters. Het is een kleine stap. Het woord wordt vlees en het openbaart zich onder de mensen. God geneert zich niet om mens te worden en om zijn heerlijke pracht en schoonheid te laten zien in de hoedanigheid van een mens in deze wereld. Dat is iets dat ons moet aan het hart grijpen. Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. Wat is het eerste teken waarin dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid laat zien in het Johannes-evangelie? Inderdaad, Jezus gaat naar een bruiloft, waar in? Kanaan, oh. Kanaan. Doet u daar aan iets denken? Is dat niet geen andere omschrijving voor het beloofde land? Daar openbaart gij wie hij is. Water in wijn veranderen. Waarom is dat nu het allereerste teken dat de Heer Jezus laat zien om zijn heerlijkheid te tonen, dat hij water in wijn verandert? Wat is het eerste teken dat de verspieders meebrengen vanuit het land Kanaan om te tonen hoe overvloedig dat het leven in Kanaan is als ze terugkomen? Waarom denken wij dan niet meteen aan zoiets? Omdat wij nog niet met elkaar genoeg in het verhaal van God leven. Jezus verandert water in wijn. En nog geen klein beetje, nee. Tussen de 500 en 750 liter. Ik weet niet wat er op Bob geweest is. Wat is er op dat feest? Overvloed aan wijn, aan vreugde, aan blijdschap. Dat is het eerste teken van de heerlijkheid van de Heer Jezus die hij hier openbaart, van het leven dat hij komt tonen vanuit de tegenwoordigheid van de Vader. Wij denken natuurlijk meteen aan misbruik. Oh, zoveel wijn. Maar het gaat om de heerlijkheid en de kostbaarheid van het leven dat de Zoon komt tonen. In overvloed. Hebt u al zo aan onze Heer gedacht? Wat is het eerst dat moet je denken aan het beloofde land? Aan de berg, aan de tegenwoordigheid van God? Denk niet aan de stenen tafelen, niet? Mozes kwam met stenen tafelen vanuit de tegenwoordigheid van God. Maar Jezus Christus, de ware Mozes, die komt met honderden liters wijn vanuit de tegenwoordigheid van God. Waarom wordt er hier gesproken over een bruiloftsfeest, nota bene? Met een overvloed aan wijn. Een nieuw ideetje, fantasietje van de Heer? Of wil hij iets laten zien, dat iedereen zegt van, wauw, dat is het. Inderdaad, de Heer Jezus denkt aan een geweldig groot feest, waar God over heeft gesproken. En hij laat zien dat hij degene is, die dit zal realiseren. Jesaja 25, vers 6 tot en met vers 9. En leest u die woorden, en Javid zal op deze berg, de berg van God, voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van grand cru classés, ja, belegen wijnen, van mergrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. Zie je dat? Hier komt het vandaan. Wat staat er verder nog? Hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluiert, en de bedekking waarmee de alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En Javé, de Heer, zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal hij van de hele aarde verwijderen. Want Javé heeft het gesproken. En men zal ten dien dagen zeggen, zie, deze is onze God van wie wij hoopten dat hij ons zou verlossen. Dit is Javé, op wie wij hoopten. Laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die hij heeft. Dat is wat de Heer Jezus aan denkt. Hij zal het geweldige feest aanrichten. Maar dan ziet hij ook dat hier meteen ook gezegd wordt wat de aanleiding van dit geweldige feest is. De dood is voor eeuwig overwonnen. Wat zegt de Heer Jezus tegen zijn moeder als zij tot hem komt en zegt dat er geen wijn is? Mijn uur is nog niet gekomen. Zie je wat de Heer Jezus aan denkt? Dit geweldige bruiloftsfeest ziet uit naar dit feest. En de Heer Jezus is degene die laat zien dat hij dit feest zal vervullen. Hij is die verlosser, maar daarom moet hij natuurlijk naar het kruis gaan. Het uren wacht op hem. Hij zal het geweldige feest aanricht, wanneer het doodskleed dat alle volkeren omsluit, voor eeuwig teniet gedaan is. Ja, hij moet naar het kruis, vooraleer dat die wijn rijkelijk kan vloeien op die heilige berg van God voor alle volken, moet Jezus zelf verhoogd worden aan een kruis. Dan moet hij zijn leven vrijwillig afleggen en de dood voor eeuwig vernietigen door zijn opstanding. Ik hoop, broeders en zusters, dat wij anders leren kijken naar de dingen. We gaan leren beseffen wat het betekent wanneer God zelf tot het zijne komt, tot deze wereld komt, omdat hij zo graag te midden van de mensen wil wonen. Deze schepping, deze kosmos zo lief heeft, dat hij er zijn leven wil voor afleggen, om het eeuwig leven te geven. En het eeuwige leven is een overvloed aan vreugde, aan blijdschap. Ja, dat feest van God, dat God inricht, dat had dan niks tekort in die mensen. Je moet maar niet inzetten. Als je al ziet wat de Heer Jezus voorziet op die bruiloft, dan moet je al een klein beetje beseffen van als straks het grote feest gaat plaatsvinden op Gods heilige berg, welk een overvloed dat er dan zal zijn. Dat is wat God bereid heeft voor ons mensen. God wil dat wij gelukkige, blije mensen zijn die genieten van de overvloed in dankbaarheid en zijn tegenwoordigheid. God is tot ons gekomen. Als er één iets is wat we op deze dag moeten vieren, is het juist dit. God is tot ons gekomen. Hij heeft de dood overwonnen en een woning bereid om te kunnen leven met ons tot in eeuwigheid. Amen.